De tekst is Efeze 2, de versen 6 tot en met 9, waar Paulus schrijft: en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen, demonstreren in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijn jullie zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Tot zover. God de Vader doet de gelovigen delen in de weg van Christus. Twee hoofdmomenten in deze versen. Ten eerste, de Vader laat ons delen in het hemelleven van Jezus. En ten tweede, de Vader doet dit tot roem van zijn goedertierenheid. God de Vader doet de gelovigen delen in de weg van Christus. Twee hoofdgedachten. De Vader laat ons delen in het hemelleven van Jezus. En ten tweede, de Vader doet dit tot roem van zijn goedertierenheid. Dus ten eerste, God de Vader laat ons delen in het hemelleven van Jezus. Gemeente, jongens en meisjes, als we heel eerlijk zijn, de hemelvaart is eigenlijk een stiefkind onder de feesten. We kunnen daar niet zo goed bij. Het is niet zo op ons gericht. Het lijkt meer, ja, voor de Heer Jezus zelf. Hij heeft zijn taak volbracht en nu mag hij naar huis. Bij het kerstfeest is op ons gericht. Dan voelen we ons heel direct betrokken. Hij komt voor ons op deze aarde. De lijdensweken zijn ook heel duidelijk voor ons bestemd. Met als climax Goede Vrijdag, waar hij de schuld betaalt en het klinkt: tetelestai, het is volbracht. Met Pasen. Wat een blijde boodschap. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. Maar wat is voor ons nu de directe betekenis van hemelvaart? Ja, indirect op de lange baan. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Indirect heeft de hemelvaart nut voor ons. Maar met eerbied gezegd, dan zitten Jezus Christus en wij niet zo aan elkaar vast. Wat verandert zijn hemelvaart nu hier voor ons? Alles. Alles. En dat krijgen we door. Als we zien dat er twee onlosmakelijke verbindingen zijn. En de eerste verbinding is dat de gelovigen door de levendmaking Christus voor eeuwig worden ingelijfd. We hebben het over bekering, over wedergeboorte, maar wat is de kern? Uit Adam uitgesneden, in Christus geënt. En dat is voor eeuwig. Dat is het eerste. En de tweede onlosmakelijke verbinding die je nooit meer uit elkaar kunt halen, is juist de verbinding tussen Pasen en hemelvaart. Dat is bij Christus het geval. En vanwege de verbinding van de gelovigen met Christus is het ook het geval met de gelovigen. Dat is wat Paulus duidelijk wil maken in de Hebreeënbrief. En dat is zo'n zegenrijk onderwijs, geliefden. Wij zitten vaak, dus van de voorbereiding naar zondag, dan zit je in jezelf te zoeken. En wat heb ik er nou afgebracht van de vorige keer? En we zitten maar te zoeken van binnen. Paulus geeft onderwijs van de andere kant vandaan. Met name ook in de Hebreeënbrief. Hij de Heer een brief gekregen. Hij zegt, ik weet dat jij daarom uitverkoren bent. Dus uitverkiezing is niet wat je met, als je langs de dijk loopt in de nacht en met een briefje of een stem. Het is wat verkondigd wordt van de andere kant vandaan. Heb je de Heere lief gekregen, dan ben je eeuwig uitverkoren. Voor u was het een verrassing, voor God niet. Het is onderwijs van de andere kant vandaag. En dat doet hij ook met Pasen en hemelvaart. Ga maar mee met hoofdstuk 1. Daarom zijn we daar begonnen met lezen. Vers 19, 20. Dus hij bidt om de Heilige Geest dat we mogen gaan verstaan. Het gaan begrijpen van de andere kant vandaan. En ook wat de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht. Als je nou bent levend gemaakt, mensen, daar is zo'n kracht voor nodig. Als je kind dwars ligt, dan kun je er 100 dominees op afsturen. Maar er is er geen eentje die hem levend kan maken. En de mens kan enorm veel. Een bommen zijn er ontwikkeld die dwars door een gebouw gaan. Ook nog de grond in. Wat voor kracht is er dan nodig om een mens op te wekken? Nou, die krijgt heel de wereld niet bij elkaar. Dat is zo'n kracht. Om een mens van dood levend te maken. Paulus heeft dat getekend in hoofdstuk 2. Hij zegt, u heeft in mede levend gemaakt. Want hoe waren jullie? Jullie waren dood in de zonde en de misdaden. Door de geest van deze eeuw, waarin jullie wandelden, net als de heidenen. En de lusten van het vlees volbrachten. Hopeloze toestand. Hoe komt dat goed? Nou, dat komt niet goed. Maar God, boven vandaan, die kracht. Dan gaat die jongen in de kerk voorover zitten. Die preek is voor hem. Dat is die roeping. En dan zegt hij, en welke, vers 19, de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht. En dan zegt hij, waar komt die kracht vandaan? Die komt bij God vandaan, die hij gewrocht heeft, gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Hey, ziet u het? En opgewekt uit de dood, Pasen, en in de hemel gezet. Gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Hemelvaart. Opstanding en hemelvaart zijn door en verbonden. De hemelvaart, het gezet worden aan de rechterhand van de Vader, is de voltooiing van de opwekking uit de doden. God mocht en God kon niet halverwege stoppen. Het hoort bij elkaar. Christus wordt opgewekt om de ereplaats te krijgen. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helder? En nou, dat is objectief met Christus. Van daaruit gaat Paulus in hoofdstuk 2, vers 6. En dat is nou ook bij ons zo. Dood door de zonde en de misdaden. Maar God boven vandaan heeft ons levend gemaakt met Christus. En vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus. Ziet u, van Christus hoofdstuk 1, vers 19 en 20. Het en tussen Pasen en hemelvaart. En nu door de genade God in je leven werken begonnen is. En opgewekt. En mede in de hemel gezet. Het is net als bij Christus, ja. Die twee zijn met elkaar verbonden door en. En dat is onlosmakelijk. Waar het eerste is, levend gemaakt, is het tweede. In de hemel gezet. En waar het tweede is, daar is het eerste. En opgewekt uit de dood. En dat is anders dan een andere opwekking. Dat bij Jairus, die kwam, dat dochtertje kwam terug in dit leven. Lazarus, hij was al in ontbinding, ver weg. Maar hij kwam terug in dit leven. Moest later nog een keer sterven. De jongeling van na in Eden. Maar levend gemaakt. Dat is aan de, met Christus aan de andere kant van de dood. Dan heb je de dood voor eeuwig achter de rug. En weet u wat het bijzondere is van de andere kant van het leven? Aan de andere kant van de dood, daar krijg je geen belastingpapieren meer. Daar heeft niemand meer een claim op je. Daar is er geen claim van de vorst der duisternis meer. Mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Wie is levend gemaakt met Christus? Word direct met Christus, in Christus, in de hemel gezet. Zo sterk is die vereniging met Christus. In Christus, en dat is alleen omdat je in Christus bent. Niet omdat je iets bijzonders bent of wat dan ook. Alleen omdat je in Christus bent, geldt van jou wat van Christus geldt. Zo is de werkelijkheid voor de Heere. En wie met Christus uit de dood is opgewekt en met hem het nieuwe leven is binnengegaan, deelt ook werkelijk in zijn opstandingsleven en in zijn hemelleven. En dan delen we ook 100% de toekomst van Jezus Christus. Ik vertel nu, en kijk, en daar moet u nou zo oppassen, ook in de voorbereiding, dat ik vertel niet wat dan door iets bijzonders in je gevoel opkomt, dat je het mag geloven. Nee, dit is de werkelijkheid voor God en hij laat het u verkondigen. En dat is een heel andere werkelijkheid dan wij ervaren. Ik gebruik maar een voorbeeld, dat voorbeeld van de kinderen. We hebben vaak, hè, van het geestelijk leven het idee als van men zerger je niet. Nou, die jongens en meisjes, weet je wel, als je dat spelletje speelt, ben je zo vlak bij je hokje en dan wordt er nog zo ineens afgeknald. Vlak voordat je binnenging. En zo denken we vaak over het geestelijk leven, als het maar niet overgaat, dominee. Met eerbied gezegd, de werkelijkheid voor God is, u bent al in het hokje, u bent al in de hemel gezet. Als je met Christus bent levend gemaakt, dan ben je bij de hemelvaart van Christus ook met hem meegenomen de hemel in. God heeft ons opgewekt met Christus en God heeft ons met hem in hemelse plaatsen gezet. Dat is het onderwijs van de andere kant vandaan. Het is de plaats waar Christus gezet is aan de rechterhand van de Vader. Het is de plaats van het hemels koninkrijk waar de koning troont boven alle machten. En Paulus zegt, dit geldt ook van de gelovigen. Niet van een paar bijzonderen uit de kerkraad of nee, dit geldt van de kleinste in de genade. Voor God. Het feit dat Christus daar al is als het hoofd van de kerk brengt met zich mee dat de zijnen tot de kleinste pinkje toe met hem in de hemel is gezet. Zijn lidmaten hebben daar ook een plek. Christus is lichamelijk gezet aan de rechterhand van de Vader. Hetzelfde heeft God met de gelovigen gedaan. Geestelijk. En let op, de Heilige Geest laat het Paulus allemaal formuleren in de voltooid tegenwoordige tijd. En heeft ons mede opgewekt. En niet en zal ons in de hemel brengen. Nee, en heeft ons gezet in de hemel. In Christus Jezus. Dus het gaat niet om iets wat nog een keer met u gebeuren moet. Maar wat gebeurd is en wat nu al van u geldt. Dus het is niet zo. Christus is met de hemelvaart naar de hemel gegaan 2000 jaar geleden. En als wij gaan sterven gebeurt het nog een keer. Dus los van elkaar. Nee, het is bij de vereniging met Christus ook met mij gebeurd. God heeft mij met Christus opgewekt uit de geestelijke dood. En toen heeft hij mij in Christus in de hemelse gewesten gezet. En dat is niet zomaar theorie. Dat heeft heel wat consequenties. Weet u wat het betekent? En dat wordt verzegeld aan de tafel om het te proeven dat u zich daar niet mee bedriegt. Het betekent in de eerste plaats, wij zijn niet meer onder de toorn van God. In de tweede plaats betekent het, we zijn verlost uit de heerschappij van de Satan. Wij zijn onttrokken aan de kwade invloed van de overste, van de macht van de lucht, al voelen we soms een adem nog. In de derde plaats, we zijn gered. We zijn door God gezet in hemelse plaatsen. We zijn veilig. We kunnen er niet meer afgeknikkerd worden van het bord. Dit betekent heel concreet in de vierde plaats, als wij de Heere lief hebben, dat we in de hemel, nou moet u eens opletten, in de hemel bent u niet veiliger dan dat u nu op aarde bent. Want wie in Christus Jezus is, is gered. Dat klinkt als een paradox. Dat klopt ook. Daarom voel je die strijd. Ons opgewekt zijn, met Christus in de hemel gezet zijn, is aan de ene kant voltooid tegenwoordige tijd, tegenwoordige werkelijkheid. Ook al is het anderzijds nog niet gerealiseerd. Zoals het zal worden bij de wederkomst. Het is net eigenlijk als in Romeinen 8. In vers 15 in Romeinen 8 schrijft Paulus dat we de geest van de aanneming hebben ontvangen. Die hebt u, waardoor wij roepen Abba Vader. Maar in vers 23 schrijft hij vervolgens dat wij die de eerstelingen van de geest hebben, zuchten in onszelf omdat wij de aanneming tot kinderen verwachten. Namelijk, en dat specificeert hij, wat nog achterblijft, de verlossing van ons lichaam. Dus het is de spanning, dus het is al werkelijkheid in je leven. En het is nog niet volkomen. Enerzijds delen we in de heerlijkheid van Christus en anderzijds worden we nu nog veracht. Het betekent heel concreet dat wat God gedaan heeft aan de gelovigen een hemelse status geeft. De ware christen behoort niet langer tot deze wereld. Hij was eerst een slaaf, hoofdstuk 2 vers 3... Wij waren slaven in de begeerlijkheden van ons vlees, van nature, kinderen van de toorn. En nu ben je vrij. Voor je bekering een man van de wereld. Al was je heel keurig godsdienstig, maar je reageerde als iemand van de wereld. Dat pik ik niet, laat die enzovoort. En nu een man van de hemel. Burgers van het koninkrijk der hemelen. Ja, dat merk je ook. Dan kun je heel erg genieten van je huis, dankbaar zijn en tegelijk zo beseffen, daar word ik een keer uitgedragen. Dat is het nou. Het is net als met de aartsvaders in Hebreeën 11 vers 13. Dat ze beleden hebben gasten en vreemdelingen te zijn. Ontstaan. Thuis, ja, daar ben je thuis. Daar heb je je paspoort van gekregen. Is in de hemel. Betekent dat dat we hier niet meer genieten? Nou, dat betekent het niet. Ik hoop, het gebeurt wel. En urkers trekken ook wel eens weg. Maar vroeger, ja, als je man naar Amerika ging. Tegenwoordig is dat wat anders. Onze dochter is een paar jaar geweest in China met haar man voor het werk. Nou ja, ik heb er niet onder geleden. Je kon zonder 's avonds kon je facetimen. En dan vertelde zij wat ze in de internationale kerk gehoord hadden. En ik vertelde waarover ik gepreekt had. Heerlijk, je had gewoon contact. Maar vroeger weg was weg. Hè? Geen mobieltje. Geen WhatsApp. Vul maar in. En als iemand nou zo weg moet naar het buitenland, je man of je zoon voor studie, stage, dan hoop je aan de ene kant dat ze het naar de zin hebben, dat ze met vreugde hun werk doen, maar tegelijk dat ze voelen, het is niet mijn thuis hier. De bekering, dat is nou de bekering, heeft ons vervreemd. Van de wereld die tegen vijandig staat tegenover God. We zijn zondag 11 niet langer onder de heerschappij van de Satan, zondag 1. We worden niet beheerst en gecontroleerd meer door de geest van de wereld. Maar behoren tot het koninkrijk van God en zijn niet langer onder de wraak van God. We zijn onder de controle van de Heilige Geest. Zoveel mensen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En let u nou op, dat is niet in uzelf. Dan wordt het niks zondag. Maar dat is alleen in Christus Jezus. Het is alleen daarom, omdat wij in Christus zijn. Ziet u nu dat de hemelvaart van directe betekenis is voor de ware gelovigen? Christus neemt me mee. Maar waarom? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik heb het niet verdiend. Nee, daarom doet God het ook niet. Wat goed, hè, om dat te bedenken voor het avondmaal. Dat doet God ook niet omdat hij het verdient, het mens. De Vader, dat is de tweede gedachte, doet dit tot roem van zijn genade. Tot roem van zijn goede tierenheid. Want het is toch niet voor te stellen. Hoe kan God dit nou doen met iemand die de dood verdiend heeft? Omdat hij dood was door de zonde en de misdaden. Hoe kan God iemand die de hel verdient met Christus in de hemel zetten? Wel, dat gaat niet zomaar. Het gaat zomaar. Maar het ging niet zomaar. Het heeft alles gekost. Want hiervoor is Christus ter helle nedergedaald. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat zegt het formulier. Maar waarom doet God het dan? Omdat hij daar een bedoeling heeft, lees maar mee in vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God heeft het gedaan, opdat, met een doel, dat klopt. En laten we de zinsdelen maar spellen. Het belangrijkste doel, hè? En dan val je er helemaal buiten, is de glorie van God. God heeft het gedaan, opdat, zo staat het er ook, zou betonen, dat betekent demonstreren in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Dat is omgekeerd aan wat we denken, dan tobben we ook zo. Wij denken aan bij verlossing en zaligheid aan iets voor ons. Iets wat we nodig hebben. En daarom denken we ook eigenlijk iets wat we waard moeten zijn en waardig. Ja, en dan komt het oprecht in de knel. Want kijk je naar binnen, dan blijft het hetzelfde failliete gebeuren. Maar daarom doet God het niet. Hij weet dood door de zonde en de misdaad enzovoort. Maar God doet het om de uitnemende rijkdom van zijn genade te laten schitteren. Want dat zuivert God op een bijzondere wijze van die smerige verdachtmakingen van de Satan. In de verlossing van een zondaar schittert de Heere in de uitnemende rijkdom van zijn genade. Daarom wordt duidelijk, hij doet het niet om iets van u, avondmaganger. Maar alleen omwille van zijn grote naam. Een demonstratie van de uitnemende rijkdom van zijn genade. Vooruitnemend staat eigenlijk in het Grieks hyperballo. En dat betekent alles overtreffend. Het wordt in het Nieuwe Testament alleen door Paulus gebruikt. Je kunt het, als je het in het Engels zou moeten vertalen, zowel vertalen met surpassing, ongeëvenaard, weergaloos, als ook met exceeding, alles te bovengaande, buitengewoon. Dat woord is ook gebruikt door Paulus in het eerste hoofdstuk, hoofdstuk 19, voor de onmetelijke kracht van God. Er wordt in hoofdstuk 3 vers 19 gebruikt voor de ongelooflijke liefde van Christus en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En hier spreekt Paulus over de weergaloze grootte van de overvloed. De grote hoeveelheid, de rijkdom van Gods genade, dat is van zijn onverdiende gunst. Dit gebeuren laat zien dat God zo ongelooflijk rijk is in genade, in barmhartigheid. En dat wil God rijk uitstallen. In de bekering van iedere zondaar, hè, laat God weer iets zien van zijn rijkdom. En God wil die rijkdom uitstallen en die rijkdom demonstreren en zijn genade laten schitteren. En is het geen demonstratie van genade dat God een zondaar die aan tafel moet zitten, zo beleid ik daarmee dat ik midden in de dood lig. Dood, dood, dood. En de genade zoek buiten mezelf in Christus Jezus. Is het geen demonstratie van genade dat God een zondaar die de hel verdiend heeft een plek geeft aan zijn tafel en wat nog meer is een plek in zijn hemel. En hoe kunnen we daarin delen? Daar staat erbij door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Goedertierenheid, dat Griekse woord betekent goedheid. Dat betekent goedheid, goedhartigheid, vriendelijkheid. Weet u hoe ik dat weet? Dat heeft God uitgeroepen toen hij aan Mozes voorbij ging. Dat heeft Mozes niet uitgeroepen hoor. Dat is een groot verschil. Mozes stond in de spleet. En de Heere legde de hand op, want hij kon de heerlijkheid van God niet zien en leven. En de Heere ging aan hem voorbij en toen riep de Heere zelf uit wie hij was. Groot van goedertierenheid en barmhartigheid. Zo presenteert God zichzelf. Zo is de Heere, zo past het bij de Heere. Daarom wordt er ook geen zondaar die tot hem vlucht weg en uitgeworpen. Zijn goedheid, zijn vriendelijkheid. En die vriendelijkheid is gericht op ons. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. God kan met ons alleen maar zo handelen. God is zo. Maar wij hebben het niet verdiend, dat zou het niet kunnen. God kan alleen maar zo met ons handelen in Christus Jezus. God zegent ons alleen in Christus. Alles komt tot ons door hem. Hoe zou iets tot ons kunnen komen los van Christus? Nog een aspect in deze tijd, in deze tekst. Er staat in de toekomende eeuwen. Welke eeuwen bedoelt Paulus? Er zijn drie mogelijkheden. De eerste, de eeuwen die komen nadat hij deze brief heeft geschreven. Tot aan de wederkomst. De toekomende eeuwen, je zou het ook kunnen opvatten, de eeuwigheid die daarna komt. En de derde mogelijkheid is dat je het op allebei betrekt en dat we ook maar doen. God demonstreert het in de tijd, zijn barmhartigheid. En misschien zitten ze ook wel in de kerk, maar het geldt van ieder die tot geloof gekomen is, ook dat lieve meisje dat van kinds ben af de Heere vrees, wat een demonstratie van zijn goedertierenheid. Maar er zit misschien ook zo'n belhamel die alles gedaan heeft wat God verboden heeft. En zijn moeder heeft wat verdriet gehad. Ja, maar zeur toch niet, ik ben maar één keer jong. En toen zette de Heere stil en de genade werd verheerlijkt. Wat een demonstratie van barmhartigheid bij iemand van wie wij zouden zeggen. En nou hoeft het ook niet meer. Wat een wonder, de demonstratie. De bekering van ieder mens is een eeuwige demonstratie van Gods barmhartigheid. En steeds zijn de omstandigheden weer anders. Het zijn geen twee blaadjes aan een boom hetzelfde. En God heeft met de bekering geen massaproductie, maar alleen maar handwerk. Het gaat bij iedereen weer anders. En daarom als je op zit te wachten dat het ging als zoals je bij je moeder. Ja, dan kun je lang wachten. Komt niet. Nee, bij iedereen gaat de Heere weer een andere weg. Al zijn de hoofdmomenten, daar herkennen zij zich in. Dat het alleen genade is. En dat ze beleiden naar Gods rechtvaardig oordeel, tijdelijk en eeuwiglijk straf verdiend hebben. De een beleidt dat omdat hij verbrijzeld is door de goedertierenheid van de Heere. En de ander omdat hij onder de indruk kwam van de Heilige. Maar ze verstaan elkaar. Hoe het ook gaat. Het is een demonstratie van de uitnemende rijkdom van Gods genade. De een was afkerig van God in wereldgelijkvormigheid, moest niks van dat gezemel hebben. En de ander afkerig van God in vrome godsdienst. Er was geen dominee bijna goed genoeg. En u liep over van vromigheid en u maakte wel uit wie God kon dienen en wie het echt was en wie niet. En toen wist u niet meer hoe het moest. En riep om genade. En de Heere hoorde. Met Christus levend gemaakt en in de hemel gezet. Wat een wonder. Wel, daar gaat Paulus nog een keer een dikke streep onder zetten. Want we zijn zo bezig om die hemel te verdienen. Och. Er zijn er vast in ons midden die met toppen van de week om spaarpuntjes te hebben. Dat ze het echt van zichzelf zouden mogen geloven. Je ziet het over de hele wereld, hè, godsdienst. Men is zo bezig om de hemel te verdienen. En zo zul je er nou net nooit komen. In de hemel komen, dat is niet wat sommigen zeggen, dominee, dat is nou moeilijk hoor. Het is niet moeilijk, het is onmogelijk. Onmogelijk. Maar door het werk van Jezus Christus gaat het vanzelf. Word je en opgewekt uit de dood en tegelijk in de hemel gezet. En dan gaat Paulus in de versen 8 tot 10 nog een keer een verklaring geven van de weergaloze rijkdom van Gods genade. En dan gaat hij nu uitgebreid behandelen wat hij in vers 5 tussen haakjes heeft geschreven. Uit genade zijn jullie zalig geworden. Paulus behandelt hier wat het werkelijk betekent om een verlost christen te zijn. Avondmaal gangers. En elk vers is een hoofdpunt. Vers 8 zegt, we zijn alleen christen door de genade van God. Uit genade zijn jullie zalig geworden. En dat uit u, het is Gods gave. Dus je kunt niet tot de tafel komen met dingen in je binnenzak om te laten zien. Ik hoor hier, het is alleen maar de hand. Uit genade zijn we zalig geworden. En vers 9, niet uit de werk, opdat niemand roemen. Geen enkel werk van mij doet mij. Niet als ouderling, niet als dominee. En dan vers 10, het gaat alleen om Gods werken. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God heeft voorbereid, opdat we in dezelfde zouden wandelen. Geliefde, dat is nou. Dat is het nou. En laat nou, gaan we mee naar vers 8, want uit genade zijn jullie zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Dat je christen bent, is enkel uit genade. We zijn schuldenaars aan de genade. En wat betekent nou genade? Genade is onverdiende gunst. In het Latijn gratia. Gratis data. Maar dat woordje gratis is bij ons, ietsje anders geworden. Dan heet het bij de oude Egberts, als je, ik weet niet hoeveel tienduizenden punten hebt, of 100.000, dan krijg je een gratis koffieapparaat. Ja, vergeet het maar. Dan heb je al een stel pakken koffie erop zitten. En een koffie gedronken. Dat is niet gratis. Je betaalt het zelf. Gratis. Grote zaterdagopening. Gratis. En dan denken we, ja, dat zou wel niet veel zijn als ze dat gratis weg kunnen geven. En dan de eerste 500 nog een keer. Gratis. Er zit geen zucht, geen traan van mij bij. Genade. Onverdiende gunst. Een genade die alleen voortvloeit uit het genadige karakter van God. Genade. Dat komt alleen van Gods kant. Het is free gift. Het komt tot ons, ondanks ons. Het is niet Gods antwoord op iets in ons. Sommige mensen die menen dat. En beweren dat. Zowel het is een antwoord op maar genoeg zonde, kennis. Of bij de evangelische, op mijn beslissing, ik heb gekozen en dan komt de Heere. Paulus wordt nooit moe om het uit te leggen. Paulus kan ook niet anders zeggen, want gaat dus even mee met mij naar de bekering van Paulus. 5 minuten ervoor, hè, op zijn paard. Paulus, ben jij op de toeleidende weg, zijn er al werkzaamheden? Wat zegt hij? Dood moeten ze allemaal. En ineens de stem van boven, maar God, Saul, wat vervolg je mij? Was Paulus op de toeleidende weg? Hij was op de weg naar Damascus en op de weg naar de hel. En toen kwam de Heer, zomaar als een bliksemlood recht van boven. En Paulus weet, er was geen spaarpuntje van mijn kant bij. De Heere kwam reddend. De Heere overtuigde van zonde. Uit genade. Geen aanbetaling en geen bonuspunt. En dan voegt hij eraan toe door het geloof. Dat is het persoonlijk middel waardoor iemand gered is. Paulus gebruikt het 3 keer in de brief, hier in hoofdstuk 2 vers 8, ook in hoofdstuk 3 vers 12 en hoofdstuk 3 vers 17. Maar het volgt na uit genade. Daar ligt de nadruk op. En dat geloof, hè, dat is geen nieuw werk. Dat geloof is de navelstreng. Waardoor we met Christus verbonden zijn. En gaan geloven dat God niet liegen kan. Dat we Gods genade gaan geloven. Die verlossing van Christus is voor de hele wereld. Maar de toepassing is persoonlijk. We worden niet automatisch gered. We worden gered als we ons laten zakken en zinken op de belofte. Dus niet wat doen, maar niks meer doen en zakken en zinken. Bent u gered geworden? U bent liever, dat is beter uit het Grieks, u bent een gered iemand. U bent een gered iemand en dat wordt nooit meer anders. Dat mag die avondmaganger met lege handen verkondigd worden. En dan hebben we geen enkele reden om te roemen en dat niet uit u, staat er in vers 8. En, dat is dat verklarende en, waar slaat dat op? Alleen op het geloof of op heel de voorgaande zin? Nou, maak maar geen keus. Het geloof is Gods gave en de hele verlossing is Gods gave. Maar ook het gelovig aanvaarden is een zaak van genade. Niet uit u. De verlossing heeft zijn wortel en oorsprong niet in iets van de mens. Ook niet al ben je dominee. De basis is genade en de bron is God en zijn liefde. Daarom Gods gave. Dat geldt niet alleen het geloof, maar ook de verlossing als geheel. En dit is niet van uzelf, maar Gods gave. Oh Paulus, ik kan het niet genoeg duidelijk maken. Het is ook zo moeilijk en zo taai in ons. Uit te roeien die gedachten. Ja, maar je moet toch wat hebben en je moet toch wat zijn en je moet toch wat doen. Het gaat toch zomaar niet. Maar dat doet geen druppel van je mee. En daarom kan het, daarom kan het. Als God van mij één oprechte traan zou vragen, zonder bijbedoeling of wat ook, dat ik die moest meebrengen, was het eeuwig verloren. Die Heer zou het mogen eisen, ben ik met u eens. Maar ik zou het nooit kunnen voortbrengen. En dat wil Paulus aan alle kanten onderstrepen. En dan schrijft hij niet uit de werken opdat niemand te roemen. Het is niet uit u. Dat gaat hij nog eens een keer herhalen, niet uit u. En onderstrepen, niet uit de werken A en B opdat niemand roemen. Het is niet voor niets dat Paulus het van alle kanten bekijkt. En ook het roemen, het opscheppen erbij betrekt. Want voor zijn bekering was hij daar juist mee bezig. Dat hoort bij het eerste. Het is altijd met de combinatie met de werken. Dat we zo geneigd zijn om op te scheppen. En daarom hadden de fariseeën zo'n hekel aan de Heer Jezus. Ze waren zo vijandig omdat hij hun werken niet honoreerde. En we kunnen heel geraffineerd zijn. Hè? Dan zeggen we, dominee, ik ben zo slecht. Ik heb het één keer gedaan, ik zal het nooit meer doen. Ik kon het die mensen nooit meer, die mevrouw nooit meer duidelijk maken. Ze zei, ik ben zo slecht, dominee. Ik zei, ja, dat zei de buurvrouw net ook van u. En ze veerde over het. Wat? Dus van mij wat te zeggen. Ik ben zo goed voor iedereen als ik weet niet wat. Ja, dat viel even door de mand. Ik ben zo slecht. Ja, tegelijk hopen we dat een ander ons goed vindt. Of het is omgekeerd. We zeggen, het is genade. Maar ons spreken, verraad, ik nam hem aan, ik koos voor hem, ik brak er mee. En we zetten onszelf in het centrum. En linksaf of rechtsaf is Lotum Aut Iser. Paulus laat voortdurend zien dat werken of werken van de wet een tegenstelling vormen met de genade. Bij de genade heb je lege handjes. En zie je oog op hem. En leg je die handjes neer op de genadige belofte. Omdat je weet, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Genade is altijd in tegenstelling met werken. Dat is pijnlijk voor het vlees. De grootste tegenstander van vrije genade zijn ook nette mensen. Ze waren ook in de kerkgeschiedenis de meest wrede vervolgers. Omdat hun werken niet gehonoreerd worden. En de ellende is dat wij mensen denken dat we alleen goede christenen worden als we bepaalde dingen doen en bepaalde dingen nalaten, vermijden, een goed leven hebben, anderen helpen. Het is dwaas om te denken dat de werken van de wet van ons verschillen zou van de werken van de heidenen. Geen enkel werk doet mee. Alleen op God vertrouwen. Opdat niemand roemen. Roemen. Opdat niemand roepen. Opdat, dat hierna staat er in het Grieks, dat kun je op twee manieren vertalen. Opdat. God doet het zo. Opdat niemand kan roemen. En het andere, zo kun je het ook vertalen, zo dat. God heeft het zo gedaan, zo dat. Niemand kan roemen, het is allebei waar. Niemand hoeft op te scheppen over zijn of haar inspanningen. We roemen alleen in God en in het kruis van zijn genade. Geen enkel werk van de wet doet mee. De zaligheid is volledig Gods gave. Uit genade bent u levend gemaakt met Christus. En uit genade bent u al in de hemel gezet. En doe dat nou, die viering, totdat ik kom. Dan laat ik je proeven dat het uit genade alleen is. En dat God zijn genade demonstreert. En dat je het alles al bent in Christus Jezus. Halleluja. Amen.